Nou, goedemorgen Helmi. Ja, ik ga met jou even praten over empathisch luisteren. Omdat jij voor mij in ieder geval best wel deskundig bent in communicatie. En vooral ook in geweldloos communicatie, denk ik. Maar misschien kan je zelf even vertellen van wat je achtergrond is en wat je doet.
Als je het hebt over achtergrond, dan denk ik gelijk aan loopbaan. En ik heb een hele afwisselende loopbaan. Waarin ik steeds verschillende paden ben gegaan. En de ene kant ging steeds over creativiteit. En de andere kant ging steeds over communicatie. En op het eind heb ik getracht die twee wat meer samen te brengen. Dus ja, communicatie en daarmee werken gaat al heel lang met me mee. En ook creativiteit, schrijven, denken, maken, spelen, dansen, dat allemaal.
Ja, en zoals nu, op dit moment, geef je ook trainingen in communicatie. En aan welke mensen geef je trainingen eigenlijk? Of is dat heel uitgebreid of... welke mensen zoeken eigenlijk training bij jou?
Mensen gaan alleen op training als ze tegen een probleem aanlopen. Het is niet zo dat iemand er iets over leest en denkt... Goh, wat interessant, wil ik meer over weten. Maar zelf thuis of op het werk geen spanningsveld heeft met... hoe loopt het hier nou onhandig? Of wat gebeurt hier nou? Frustratie over niet gehoord worden of dat soort zaken. Dus er moet eerst intrinsiek iets in de knel zitten bijna. Voordat iemand iets wil leren daarover.
Oh ja, ja.
Boeken lezen is dan de eerste stap vaak. Maar als je over mijn onderwerp boeken gaat lezen, dan krijg je cognitieve informatie. En dat is eigenlijk maar de helft van het leren. Zo niet minder.
Want vertel eens daarover, want hoe kan je het eigenlijk leren? Communicatie of zeg maar goed communiceren?
Ja, dat is vooral ervaringsgericht, denk ik. Omdat het heel specifiek komt in het afstemmen met wie zit daar aan de andere kant. Wie ben jij op dat moment? En wie in de zin van hoe voel ik me? Hoe open sta ik om te luisteren of om te kijken? Hoeveel heb ik paraat in mezelf nu?
Ja, ja.
Om iets duidelijk te formuleren of duidelijk te vragen.
Ja, ja.
En al die kleine dingen die ik noem zijn aspecten in de geweldloze communicatie. En dat is een hele specifieke manier om in gesprek te gaan met elkaar.
Ja.
En ook met jezelf.
Ja, ja. Want dat heet geweldloze communicatie. Maar niet dat ik daar heel veel van af weet, maar het lijkt me eigenlijk ook een communicatie wat heel breed ingezet kan worden eigenlijk, toch?
Zeker.
Ja, want in eerste instantie denk je van wat is nou geweldloos communicatie, specifiek. Maar wat ik er een beetje van af weet is dat het eigenlijk ook een heel erg mooie manier is om met mensen te communiceren. Maar ook op allerlei vlakken, op allerlei manieren.
Ja. En als je vraagt op welke vlakken, is dat je vraag?
Dan is mijn vervolgvraag daarover van hoe zou je geweldloos communicatie kunnen omschrijven? En wat zou, en wat zou dat te maken hebben met... empathisch luisteren, want dat is ook zo'n term. Empathisch luisteren, denk je van, is dat iets speciaals? Of is dat iets wat je ook heel makkelijk kan inzetten overal? Dus wat heeft geweldloos communicatie te maken met empathisch luisteren?
Ja, laat ik even met beginnen. Geweldloze communicatie is eigenlijk de letterlijke vertaling... van wat in Amerika is ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Daar wordt het non-violent communication genoemd. En als je geweldloze communicatie hier als woord gebruikt in een dialoog met iemand... dan is de eerste reactie heel vaak van... hoezo spreek ik met geweld. Ik doe toch niks verkeerds of zo. Maar het blijkt dat in ons dagelijks taalgebruik heel erg verweven zit het kijken vanuit goed en fout, goed en slecht. Mm. En zo hebben we kinderen opgevoed en zo kijken we naar elkaar als groepen in de samenleving. En ook naar elkaar in relaties vooral, waar ook pijnpunten aangeraakt worden. Mm. In Nederland noemen we het heel vaak verbindende communicatie.
Ah ja, ja.
Omdat dat het oogpunt, het doel is waarmee we werken. Mm. Dus de bedoeling is om juist te verbinden met jezelf. Van, wat gebeurt er in mij in de situatie? Waar heb ik behoefte aan? Waar wil ik een vraag over stellen? Of een verzoek over doen? En dan luisteren naar de ander.
Oh ja, ja. Ja.
Dus daar de verbinding mee.
Ja, ja.
En dat luisteren naar de ander is een hele specifieke methode of manier binnen verbindende communicatie. Mm. Anders dan ergens anders. Heel veel mensen hebben empathie van nature.
Ja, ja.
En,
want, maar als ik je even mag onderbreken. Mm-hmm. Empathie is eigenlijk een menselijke eigenschap, toch?
Ja.
Ja. En, maar ja, goed, mijn idee erover van het raakt soms ondersneeuwd door van alles en nog wat. Waardoor je soms niet dat kan opbrengen. Bijvoorbeeld als je heel erg gaat nadenken over wat degene aan het zeggen is over een bepaald onderwerp. Of het wel klopt of niet klopt. Bijvoorbeeld heel cognitief. Dan raakt de empathie misschien een beetje ondergesneeuwd. En om even terug te komen naar speciale zeg maar vaardigheden binnen verbindende communicatie. Is empathisch luisteren. Of luisteren überhaupt ook een kunst ergens, toch?
Zeker. Mm-hmm. Ja. En om even terug te komen op wat van nature aanwezig is. Van nature wil ieder mens bijdragen aan het leven van een ander.
Mm.
Eigenlijk iets voor een ander betekenen.
Mm. Ja.
En dat is ook ondergesneeuwd en bepaald door je opvoeding. In hoeverre je dat kunt. Of bepaald door de relatie die we hebben.
Ja, ja.
In hoeverre je daar ruimte voor
hebt. Ja.
Dan ben ik het tweede gedeelte even kwijt.
Ja, bijvoorbeeld hoe empathisch luisteren of luisteren een vaardigheid ook is binnen dat verbindende communicatie. Van,
ja.
Ja, niet dat ik een expert ben in communicatie of gespreksvaardigheden, maar ik ben voor dit opdracht ook echt een beetje aan het inlezen en aan het kijken. En dan kom je echt honderden gespreksvaardigheden tegen.
Absoluut.
Maar dit wat zeg maar specifiek over verbindende communicatie, lijkt mij wel dat je dan echt in verbinding luistert. Ja. En wat is dat eigenlijk? In verbinding luisteren. En dan misschien ook nog, wat is dan empathisch luisteren?
Ja, ja, precies. Als het gaat over wat is empathisch luisteren precies, dan begin ik in de training altijd bij wat is het niet.
Ah, ja.
Dat lijkt een soort van wat wij benoemen als negatieve ingang.
Mm-hmm.
En toch zitten er in ons taalgebruik zo ontzettend veel woorden die het hart laten sluiten bij de ander, om het maar even zo te noemen.
Mm.
Weet je wel? Die de ruimte tussen ons dichtmaken in plaats van openen.
Mm.
En empathisch luisteren aan zich gaat over erkennen dat het is zoals het is voor de ander.
Mm.
Dus het gaat niet over ervan houden, liefdevol zijn, allemaal van dat soort begrippen. Het gaat over erkenning geven aan de ander.
Mm.
Van, zo is het voor jou.
Mm.
Voor jou gaat het over dat.
Mm.
En ik hoef het er niet eens mee eens te zijn.
Mm.
Ik hoef het soms niet eens precies te weten waar het over gaat. Dat kan al voldoende zijn. Mm. En verbindende communicatie aan zich is een heel simpel model. Ik zou bijna willen zeggen modelletje, maar dat doe ik te kort. Het is echt zo simpel. Marshall Rosenberg zegt er zelf over, it's simple but not easy. Want het gaat over, hoe pas ik het toe? En daar zit de grote leerweg. Daar zit ook bijna het spirituele daaraan.
Ja,
ja. It's simple, het heeft twee richtingen. Luisteren en spreken. Luisteren is dan in dit geval empathisch luisteren. En spreken is met de handvatten voor verbindende communicatie spreken. Mm. En die handvatten, dat zijn 4 stappen. Waarneming, gevoel, behoefte en verzoek.
Mm.
Nou, die hebben allemaal ins en outs. Maar als ik ga naar het luisteren, empathisch luisteren, dan zijn daar een heel aantal valkuilen.
Mm.
En die valkuilen doen we allemaal.
Mm.
En die doen we met de beste bedoelingen.
Yeah, yeah.
Die hebben we allemaal zo geleerd. En we doen het eigenlijk om de ander te helpen. Dat is het eerste wat we willen.
Ja, ja.
We willen heel graag het probleem oplossen voor de
ander. Ja, ja, dat herken ik heel sterk ook. Want nou werk ik in de zorg. En ook specifiek in de zorg gaat dit opdracht ook een beetje over. Maar dan merk ik bij mezelf dat ik zit te luisteren en ik zit altijd na te denken van hoe kan ik die andere persoon helpen.
Ja.
Dat is volgens mij niet dan empathisch luisteren meteen. Nou, maar
dan ben je een beetje al uit het contact. Want je hoofd is ergens anders. Je gedachten zijn ergens anders. En dan heb je een soort van aannames al gemaakt.
Ja, ja.
En die vallen ook onder de valkuilen. Hè? Aannames van, och, die heeft dat probleem. En wat heb ik in huis om dat
precies,
ondersteunen of om te lossen.
En dat is en heel logisch dat wij dat zo doen natuurlijk ergens. Ja, hè? Ja.
Je wordt ook opgeleid om op een bepaalde manier probleemoplosser te zijn.
Mm.
Je hebt je verantwoordelijkheid is zorg dragen voor de ander.
Ja, ja.
Een aantal taken.
Ja. Maar je vertelde net dat je eigenlijk, om het uit te leggen wat empathisch luisteren is, eerst wil vertellen wat het niet is.
Ja.
Misschien kan je dat nog
Ja, het is het leukste om ze te ervaren, maar nu is het gesprek. Daar zit onder andere in fixen. Het probleem willen fixen voor de ander, het oplossen. Dat is er één. Er zit in mijn eigen verhaal gaan vertellen. Van, oh, ik heb dat ook gehad, want bla 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 bla.
Oh ja, ja.
Als iemand in emotie bij je komt of met een probleem of met frustratie, dan is dat niet helpend.
Ja.
Laten we zo zeggen. Het valt niet onder empathie. Tips en tops geven, weet je wel. Of de ander terecht te wijzen.
Mm.
Ja, dat had je ze ook niet moeten doen. Je had ook eerst mij moeten bellen.
Oh ja,
niet
empathisch.
Of tips en tops in de vorm van Hé, weet je wat jij moet doen? Je moet een goed boek lezen. Ik weet een heel goed boek voor jou.
Ja, ik herken er wel veel van, moet ik zeggen hoor. Ja.
We doen ze allemaal.
Ja, ja.
Ja, het zit gewoon zo in onze
Ja, en als ik nadenk over mezelf in zo'n gesprek, waarom doe ik dat? Dat is één, omdat je toch heel graag wil dat de ander beter heeft of het probleem opgelost wordt of maar het is ook soms om een soort van stilte op te vullen. Want een narigheid. Je voelt die narigheid en dan wil je even daar iets aan doen. Want dat voelen van die narigheid voel je zelf.
Ja, het is mooi dat je dat zegt. Want van binnen communicatie gaat ervan uit dat alles wat we doen, alles wat we zeggen, doen we om een behoefte van onszelf te vervullen.
Hmm.
Dus in dit geval, in jouw voorbeeld, gaat het over mijn ongemak.
Mm.
Kwijt willen. En daarom ook bij willen dragen aan een ander. Dus helpen zegt ook iets over mijn behoefte om te helpen.
Ah ja, wat mooi.
Ja,
ja, wat inzichtelijk.
Ja.
Ja,
ja, want wat klikt er dan in je hoofd bij elkaar?
Nou, dan ja, ik herken dat dus. Ik herken dus iemand, en iemand misschien zelfs dichtbij, die vertelt over iets. En dan voel je de ongemak, of de eigenlijk zelfs misschien de pijn van diegene. Omdat het ook iets is wat je zelf hebt doorgemaakt. Misschien niet hetzelfde, maar wel eenzelfde soort pijn. Bij verlies of zoiets bijvoorbeeld. En dat ongemak, dat wil je niet altijd voelen of zo. Dus dan ga je meteen over tot actie of zo. Dat is wat ik zelf doe dan, denk ik.
Ja.
En zo, en terwijl je dat vertelt, krijg ik daar ook wat meer inzicht in. Van, oh ja, dat is misschien wat ik doe inderdaad. Zo.
Ja.
Ja. Maar dan is niet, als je dat doorhebt, dan hoef je daar ook niet meteen, als je doorhebt dat vervelend is, dan hoef je niet meteen... Als je weet hoe het werkt, zeg maar, dan hoef je niet meteen daarop in actie te gaan met woorden.
Nee, want dat is niet het meest helpende. En soms is het probleem oplossen wel nodig en helpend in dit moment. Hè? Mm. Maar het helpt op het praktische vlak.
Nou ja, ja.
En mensen kunnen echt behoefte hebben aan ondersteuning op het praktische vlak.
Ja, ja.
Maar wat wij met empathisch luisteren doen is zoveel mogelijk bij de ander zijn. En samen helder maken, wat gebeurt er nou precies in jou? En wat heb je nodig?
Mm.
Zodat de ander zelf ook weer stappen kan zetten. Dus de regie bij de ander laten.
Oh, dat is heel mooi. Dat is heel mooi, want dat sluit heel erg aan bij begeleiding in de zorg.
Ja.
Want bij een begeleiding in de zorg wil je, ga je echt uit van de cliënt, zeg maar. En ook van eigen regie.
Ja.
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 En daarom denk ik ook dat empathisch luisteren heel belangrijk is. Maar goed, kijk, wat ik in eerste instantie dacht van empathisch luisteren... Even kort de bocht door en het is van... Oh, het is eigenlijk niks, want je doet niks, je luistert alleen maar. Even kort de bocht, hè?
Ja.
Maar in feite gebeurt er heel veel. Want wat ik nu begin ervan te begrijpen een beetje is van... Je geeft ruimte aan de ander... Ook om zijn gedachten te ordenen. Of hoe zit dat? Hoe precies, zit dat?
Precies dat. Ja, en het is wat anders als vragen waar heb je behoefte aan.
Mm, mm.
Want het is eigenlijk een hele actieve manier van luisteren ook. Mm. Wat we doen. Want we proberen eigenlijk te reflecteren wat de ander zegt. Dus wat de ander zegt en laat zien. Nemen we als leidraad zonder dat zelf te interpreteren.
Mm.
Maar oh... Ik zie nu dat je dat de tranen gaan stromen. Raakt het je?
Mm.
Dat bijvoorbeeld.
Mm.
En voel je je zo gefrustreerd dat je echt niet weet wat je nu nog moet doen.
Mm.
Dus het zijn een soort van steentjes gooien over een muurtje heen waarvan je niet precies weet is het raak of niet.
Mm.
Het kan ook zijn dat de ander zegt nee, dat is het niet. En dat is ook oké, want vaak komt de ander dan op het spoor van wat is het wel.
Oh,
nee, dat is het helemaal niet, want het is dat.
Dat. Ah ja, ja.
Ja, ja. Als de ander zelf kan praten.
Ja,
is dat,
ja.
Ja, dus het is heel actief. Mm-hmm. Je bent en met je aandacht helemaal bij de ander. En je neemt steeds in de communicatie woorden van de ander mee. Zonder ze te papegaaien.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dat roept ook meestal irritatie op. Mm-hmm,
Ja. Dus we hebben het even gehad over van empathisch luisteren. Wat is het niet? Nu komen we een beetje van wat is het wel? Stel dat ik naar iemand ga kijken en die is bezig met in een gesprek. Wat zijn dan de kenmerken dat iemand min of meer empathisch aan het luisteren is? Hoe zie je dat of hoe hoor je dat?
Je ziet het aan als de cliënt of de bewoner in jullie geval gaat ontspannen.
Hmm.
En als er ja's komen in plaats van ja maars of nee's. Of zo'n verzuchting of als de emotie gaat stromen. In die zin als de ontspanning gaat komen.
Mm.
Het is ook een bekende techniek in de verkoop, de telefonische verkoop, de ja-reeks.
Mm.
Dat je mikt op de ja. En dat is een doelbewuste manier om te verkopen. Hè? En dat doen we hier niet. Maar op het moment dat er ja's komen, voel je van, oh ja, ik zit in het spoor... Waar de ander zit. Dus als het ware, ik heb de golf te pakken waarop we samen kunnen surfen.
Mm, mm.
Zo, daar gaan we heen. Helemaal mooi beeld. Niet daar.
Ja, wat een mooi beeld. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En wat zie je bij de luisteraar? Zeg maar, de begeleider of degene die de zorg levert, zeg maar.
Als die ik zou observeren?
Ja, als iemand... Nou, ja, en als die iemand, zeg maar, empathisch aan het luisteren is. Wat zie je gebeuren? Wat doet diegene?
Ah, zo. Dat heb je vast ook geleerd, hè? Die luistert ook actief in de zin van... Mm-hmm. Dat zit er natuurlijk
ook. Ja, daar ben ik net allemaal aan het leren,
inderdaad.
Ja, precies. En een ja knikken.
Precies. En... En de ander herhaalt soms wat de cliënt of de bewoner gezegd heeft.
Hmm.
Van, goh, oh ja, dus u zegt van uw dochter komt nooit. Of nou waar is of niet waar is. Dat is wat de cliënt zegt.
Mm.
Uw dochter komt nooit.
Mm.
En daar bent u best wel boos over dus. Weet je, echt ook letterlijk mm. teruggeven wat je bij de ander hebt gehoord.
Mm. En wat zie je bijvoorbeeld aan lichaamstaal bij degene die aan het luisteren is? Als die het helemaal goed doet, zeg maar.
Als goed en fout wegvalt.
Ja.
Ik heb er geen probleem mee als iemand een beetje naar voren geleund zit en intuned. Ik weet dat je eigenlijk in je eigen lijn zou moeten zitten. Hè? Dat je het zo wordt geleerd. Dan in je eigen as zitten, op je eigen billen zitten. Meer nog zelfs op je handen zitten ook. Dat leren we in de zorg ook. Maar voor mij mag je ook gerust een beetje naar voren leunen. En echt laten merken dat je erbij bent. Of een hand vastpakken. Of als het passend is. Ik hoor dan degene die empathisch luistert ook echt dingen benoemen. Maar ook raden naar gevoelens die er mogelijk nog onder liggen. Of behoeften die er mogelijk nog onder liggen. Goed, dus u zou eigenlijk willen dat. En dan ga je in het behoeftespoor. En daar zitten de oplossingen.
Ja.
En dan komen ook de verzuchtingen. Van, ja, dat is wat ik wil.
Ja, maar het lijkt me toch ergens dat iets wat je jezelf in moet trainen of zo. Want je bent in eerste instantie gewend op een bepaalde manier te luisteren. Ja. En dat hebben we allemaal. En iedereen heeft zijn voorkeur ook nog eens. Maar dan zou je, als je dat zeg maar empathisch of actief wil luisteren, dan moet je toch wel heel bewust zijn van hoe zit je erbij en welke vragen stel je en zo en zo. Hè?
Ja, mensen komen echt in een basistraining. En dan ga je met handvatten naar huis. Een basistraining bij mij duurt 2 dagen. Ga je met handvatten naar huis die je direct kunt toepassen. Thuis en in je werk. En dan komen de situaties naar boven waarvan je denkt, dat liep echt heel anders dan ik dacht. En dan begint het echt te leren pas.
Ja, dus je moet het ook durven doen eigenlijk in de praktijk.
Ja, en in de basistraining krijg je alle ins en outs. Oh, dus dan heb je eigenlijk alles in handen waar je mee kunt gaan oefenen. In de vervolgtrainingen ga je allemaal fine-tunen. Want het gaat steeds over jezelf eigenlijk. En niet over de ander.
Ja.
Dus dan worden het persoonlijke ontwikkelingsprocessen.
Ja. Oh ja, wat mooi, ja. Ik krijg er al zin in, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Het is ook superleuk.
Ja.
Ik word er zelf ook heel blij van.
Ja.
Dus, mag ik nog een andere aanvulling doen?
Zeker.
Schiet me nu te binnen.
Ja.
Want vaak wordt empathie verward met sympathie.
Oh ja.
Ik heb sympathie voor jou.
Ja.
Wat erg voor jou.
Ja.
En daar maken we wel onderscheid in. Want empathie gaat echt over erkenning. Dat het is zoals het is voor jou. En in sympathie komt heel vaak de kleur of de smaak van mij mee.
Ja,
ik krijg ook buikpijn als ik hoor dat jou dat is overkomen.
Want wat is daar anders in? Is dat niet zo best of zo? Of hoe zit, ja, zonder goed of fout, want iedereen doet al deze dingen de hele tijd natuurlijk. Maar wat is daar dan niet zo fijn voor degene die aan het spreken is?
Het is fijn in de zin van, we zijn het gewend te horen.
Ja.
Het is niet zo fijn in de zin van, ik heb het over mij eigenlijk.
Ja, natuurlijk.
Ik heb het niet over jou.
Ja.
Ik vind het rot voor jou.
Ja.
Daar heb ik het over.
Ja.
En natuurlijk kan je zeggen, wat rot voor je. Maar blijf dan ook verder weg bij jezelf en ga daar.
Dus het is minder met jezelf bezig zijn. Ja. Maar toch echt heel erg met de ander.
Ja.
En die behoefte erkennen van de ander.
Ja, dat staat voorop.
Dat is wel een skill, zeg.
Ja,
daar kun je heel veel van gebruiken in deze wereld, toch?
Je kan een leven lang leren hier.
Ja, echt waar. Ja. Wat mooi.
Ja.
Hmm.
En ik zet het ook niet altijd zo bewust in mijn privéleven. Het komt pas boven als ik denk, hé, wat gebeurt hier? Dat er een vrevel is of zo. En dan zet ik het ook wel bewust in.
Maar het is mij nog niet helemaal duidelijk wat sympathie is en empathie. Serieus. Ja, het is een moeilijk onderwerp misschien ook, hè?
Is het ook. Ja.
Kun je misschien een voorbeeld doen of zo?
Ja, nou als iemand bij mij komt die zegt, ik zit er even helemaal doorheen. Ik zie het niet meer zitten, ik kan morgen niet naar mijn werk. Ik ben op, het is gewoon allemaal te veel gevraagd. En ik zeg bijvoorbeeld van, joh, wat rot voor je. Ik zou ook gewoon thuis blijven, want ze zijn echt helemaal echt over de top met overvragen bij ons. En dan gaat het over mij.
Mm. Want er zit jouw mening in ook.
Ook.
Ja, en een advies.
Ja, ook nog. Ja, dus ook nog een mix inderdaad. Ja. 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 Ja, of ik zou kunnen zeggen als ik vanuit sympathie kom. Jo, wat akelig, wat rot voor je. Maar dan ga ik in het melodrama bijna, oh, weet je wel. Ja. Dus ja. Dat is ook niet de bedoeling. En ja. Ik weet niet of dat nou precies sympathie is. Het is soms heel moeilijk aan te leggen.
Ja, het zal een mix zijn natuurlijk ook.
Want ook, dit zijn allemaal containerbegrippen die mensen op hun eigen manier invullen. Vanuit verschillende stromingen anders zien.
Ja.
Hetzelfde als met ego, weet je. Ja. Bij de ene stroming is het super, natuurlijk. Ik super me.
En dan terug naar degene die zegt van, nou, ik ben helemaal op. En ik zie het niet meer zitten, mijn werk, dit en dat. Wat is dan een empathische reactie? Of empathisch luisteren, laten we zo zeggen.
Goh, je ziet het helemaal niet meer zitten. Vertel.
Mm.
Bijvoorbeeld. En dan in het vertel komen dingen waar je aanknopingspunten vindt om naar gevoelens en behoeften te gaan.
Nou ja, mooi.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat we best wel veel al gecoverd hebben in dit interview.
Ja.
Over het trainen in ieder geval. Het is in ieder geval duidelijk aan mij dat je toch wel handvaten moet kunnen krijgen. En weten hoe het zit en hoe het werkt. En dan dat ook in de praktijk toepassen. Dat je het niet zomaar even uit een boekje kan lezen en dan denk je van, oh, nou weet ik het.
Nou ja, je weet het dan, maar je doet het nog niet.
Nee.
Ja, ik heb heel veel mensen in de zorg in mijn trainingen gehad. En die waren altijd vooral blij met het handvat behoefte. Dat ze A, nog nooit zo naar zichzelf hadden gekeken. Van, oh, ik kan ook voor mijn behoefte staan en er zelf duidelijk in worden. En B, omdat ze dan ook andere informatie krijgen vanuit de cliënt of de bewoner.
Ja, ja. Ja. Ja, dat is inderdaad, zeg maar, want een van mijn vragen was, wat is het voordeel van empathisch luisteren in de zorg? Dat is dan een voordeel inderdaad, dat je dichterbij komt van bij de cliënt van wat de behoefte is, waardoor de cliënt zelf sowieso gezien wordt.
Ja.
Dat is ook zo'n gezien en worden, dat lijkt alsof het niks is in eerste instantie, omdat er gebeurt niks, zeg maar, zogenaamd. Maar er gebeurt eigenlijk intern heel veel, lijkt mij.
Heel belangrijke behoefte. Gezien en gehoord worden.
Gezien en gehoord worden. Als ik kijk naar mijn eigen ervaring van in mijn eigen jeugd en zo werd ik echt niet gezien en gehoord. Hoe dat eigenlijk ook zoveel vast heeft gezet in mijn eigen leven. En waar ik nou nog steeds mee bezig ben om daar uit te komen. Dan lijkt mij dat zo'n groot kwaliteit, zo'n groot behoefte überhaupt. Zeg maar, een behoefte is het eigenlijk. En een mega behoefte.
Ja.
Van alle mensen eigenlijk,
ja,
toch?
Ja, absoluut.
Ja, universele behoefte kan je zeggen bijna. Hè?
Ja. Ja. Kan je zo het flyertje met gevoelens en behoeften worden meegeven? Kan je gebruiken bij de presentatie als je wil?
Ja.
Maar en dat is behoefte. Dat is de levensenergie. Die geeft richting aan de levensenergie. En ze zijn universeel. Jij hebt alleen op een ander moment andere behoeften als ik. Op één moment andere behoeften dan ik. Zo, daar komt mijn taal clumsy uit. Ja.
En Helmi, als je denkt nu aan de zorg. Hè, want we hebben wel eens over de zorg. Zo. Omdat er zo'n... Ja, je hoort zeg maar best wel negatieve dingen over de zorg. Van er is een tijdsdruk en iedereen, ja, er is niet genoeg personeel en allerlei. Wat zou jouw tip zijn om empathisch luisteren toch in te zetten? Want wat ik zelf merk, ook in mijn eigen, op mijn eigen werkvloer, zeg maar, is dat er gewoon weinig tijd is om te gaan zitten met iemand. En dan lijkt het alsof je helemaal een lantaarnfante is bijna. Terwijl, als je kijkt naar waar wij het over hebben, gebeurt er heel veel. Ja. Alleen, het is niet zichtbaar. Ja. Wat zou jouw advies zijn of tip zijn voor in de zorg om dit toch, ja, meer te gebruiken?
Ik zou zeggen, oefen op de kleine momenten. Het vraagt oefening, hè, om het te kunnen, heel natuurlijk te kunnen gaan doen op een gegeven moment. En of dat is wat je wil, is mijn aanname even. Als je met iemand bij het eten zit, of als je samen de krant leest, of als je iemand naar bed brengt of wast, ook dan kan je nabij zijn. En oefen dan met gevoelswoorden of behoeftewoorden aanreiken.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Wat mooi.
En het kan ook met 2-3 zinnen. En dat de cliënt even...
Ja, en wat ik zo mooi vind, want nu zit ik zelf daarover na te denken van wat jij zegt. En dan denk ik eigenlijk, als je kijkt naar de zorg, iedereen, even kort in de bocht, heeft last van werkdruk, drukte. Veel mensen in de zorg raken in een burn-out. En dan is empathisch luisteren eigenlijk een techniek of een vaardigheid wat niet zoveel energie zou kosten eigenlijk.
Nee.
En dat wat toch wel heel veel oplevert als je het in efficiënte termen zo...
Ja, eigenlijk, ja, alleen maar voordelen.
Alleen maar opleveren. Voordelen, ja. Ja,
ja. Vind ik ook wel... in teams, hè. Dat vind ik ook essentieel. Dat, voor mij is het zo belangrijk dat vooral zorgmedewerkers gaan luisteren naar zichzelf. En als je bijvoorbeeld een leidinggevende bent die vooral controle wil uitoefenen van bovenaf. En het is maar een voorbeeld, hè. Zo zijn echt niet alle leidinggevenden. En de mensen op de werkvloer leren dit toepassen voor zichzelf. Dan krijg je een enorme wringing. Want dan gaan mensen opstaan voor zichzelf. Ja, dit is wat we nodig hebben.
Ja, ja.
En ik denk dat dat een hele goede beweging is. Van beneden naar boven.
Ja, zeker. Ja. Ja. Ja,
en daar samen gewoon sterk in blijven. Want jullie doen het verantwoordelijke werk. Op de werkvloer.
Ja. Wat mooi dat het overal in terug kan komen. Zeg maar. En ingezet kan worden. Sterk is het eigenlijk. Empathisch luisteren.
Het is ook bedoeld als social change.
Ja.
Ooit.
Ja.
Oh, en nog, er zijn heel veel projecten die gericht zijn op social change.
Oh.
En nu vooral op inclusie en diversiteit ook. Er is veel
over. Wauw, ik krijg daar kippenvel van. Als ik bedenk van dat je door op een empathische manier naar iemand te luisteren, dat je al heel veel in beweging brengt.
Ja, absoluut. Oh.
Ja,
het heeft zoveel raakvlak met al die spirituele stromingen die ook gaan over oordelen en non-oordelen. Ons brein van nature het oordeelt. Ik zie jou binnenkomen en ik denk gelijk, niet oké, okay, wel oké. Okay. Dat is de kracht ook van ons brein, want dat hebben we nodig gehad. In de oertijd moesten we kiezen van daar is het veilig, daar niet. Maar ook in de verdere ontwikkeling zijn de oordelen vooral veroordelingen geworden. En emotionele veroordelingen geworden. En als we die nou eens weg kunnen laten. Als ze opkomen zeggen van, oh nee, ga jij maar even op een krukje zitten. En daar omheen werken.
Ja, maar
dat
mooi.
Dat is de weg.
Mooi. Mooi, Helmy. Ik denk dat we het zo wel kunnen afronden. We zitten een hele mooie conclusie in. En positieve perspectief, zoals ik het hoor.
Oh, wauw.
Ja.
Nou, dankjewel voor de leuke vragen. Ja. Ik dacht, dat is best wel spannend, zo'n interview. Maar het viel heel erg mee.
Ja? Ja. Ja. Ik vind dat je het heel mooi vertelt. Oh, ja.
Ja, fijn.
Ja. Nou, dankjewel, Helmy.
Yeah.